Hoe bouw je een bedrijf waar iedereen graag wil werken? Hoe bouw je een cultuur die niet alleen goed is voor je team, maar ook voor je klanten? Dat hoor je in deze aflevering van de Storybrand Podcast.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Storybrand Podcast. We gaan vandaag in gesprek met Bart Snijders. Hij is de oprichter van Sprint & Sneakers. Sprint & Sneakers is een B Corp gecertificeerde growth marketing agency en het snelst groeiende bedrijf van West-Nederland volgens de FD Gezellen van 2022. Heel mooi bedrijf heeft Bart gebouwd. Sprint & Sneakers gaan we het eigenlijk niet echt over hebben. En toch ook weer wel. Normaal gesproken, als Bart wordt uitgenodigd, dan gaat het natuurlijk over growth hacking en over wat ze doen bij Sprint & Sneakers. Maar het leek mij eigenlijk veel interessanter om Bart zelf te leren kennen wat hem drijft en vooral hoe hij zijn bedrijf bouwt. Want Sprints en Sneakers, helpt impactorganisaties groeien door middel van growth hacking om zo wereldproblemen winstgevend op te lossen. En indien organisaties nog niet gefocust zijn op impact, dan helpen zij ze daarbij. Bart heeft meer dan 250 organisaties helpen groeien van start-up tot groots MKB. Hij is een veelgevraagd spreker als het gaat om de wondere wereld van growth hacking, trends, unieke beïnvloedingstactieken en state-of-the-art technologie. AI speelt al jaren een belangrijke rol en Bart weet zijn publiek dan ook vaak te verbazen, inspireren en activeren als het gaat om de praktische toepassing van AI in de bedrijfsomgeving en groei van organisaties. Dat over Bart en dat over Sprints en Sneakers. Maar waar gaan wij het over hebben? Ik heb Bart vooral vragen gesteld over, neem ons nou eens even mee hoe je dat team bouwt. Hoe kijk je daarnaar? Jullie hebben ongeveer 40 medewerkers. Hoe heb je dat gedaan? Hoe bouw je dat team? Hoe zorg je voor een cultuur waar iedereen floreert, maar die ook nog eens goed is voor je bedrijf? Dus een heel interessant gesprek met een aantal hele duidelijke praktische stappen die jij vandaag nog kunt nemen om in je organisatie een cultuur te bouwen waar je trots op bent en waar mensen graag willen werken. Kortom, geniet van het interview met Bart Snijders. Bart, hartelijk welkom in de podcast studio van Storybrand.
Dankjewel.
We zitten aan tafel. We staan niet in de studio. Er was een kleine bug en dat moet gefixt worden. Maar we hebben onze mobiele set op tafel gelegd. Maar ik vind het tof dat je er bent.
Ik vind het ook leuk om hier te zijn.
Wij hadden zo'n ontzettend plezierig gesprek bij jou in de studio. Dat gebeurt me niet vaak. Dat je een klik voelt en dat je het gevoel hebt van ja, we kunnen uren praten en het gaat nog ergens over ook.
Ik hoop dat de rest dat ook denkt.
Ja, dat mogen ze zelf bepalen als wij belol hebben, toch? Ik zeg wel eens tegen gasten die zenuwachtig zijn van joh, ja weet je, we hebben gewoon een leuk gesprek en toevallig wordt het opgenomen.
Ja.
Dat vind ik altijd wel een mooie insteker voor mezelf als reminder van joh, ik zit hier met jou. En de luisteraar luistert mee. En dat is prima.
Ja, en je zou het natuurlijk altijd nog eruit kunnen knippen of opnieuw kunnen doen. Mocht je dat echt nodig vinden. En als mensen het niet leuk vinden, dan kunnen ze ook stoppen met luisteren. Dat is ook fijn.
Dat scheelt, hè?
Ja. Ze zijn niet verplicht om naar je te luisteren.
Nou, wij knippen er bijna nooit iets uit eigenlijk.
Nee.
Nee, ik probeer het zo min mogelijk te monteren.
Ja.
Laat maar het gesprek zijn wat het is.
Ja.
Maar voor de luisteraar, wie is Bart? Kun je ons even een kijkje in de keuken geven? Want iedereen kent jou, denk ik, van Sprint & Sneakers. Jouw bedrijf wat je hebt opgebouwd.
Ja.
Maar vertel ons even, geef ons even een beeld wie Bart is.
Wie is Bart? Dat is altijd wel een goede vraag, hè? Want Bart is hoe ik heet. Maar dan heb je ook nog, wie is dan die persoon? Hè? Want vaak beginnen ze aan mij. Ik ben de vader van twee kinderen. Ik heb een zoontje, Yuki, van 2,5. Die wordt in juli 3. Ik heb een dochtertje van 4,5 maand. Dus we zitten allebei in de luiers.
Echt,
hè? Wie ben ik? Ik kom niet uit het ondernemersgezin. Dus dat ondernemende is er ergens been geslopen. Ik had ook gewild dat iemand mij misschien wel dat wat eerder had verteld. Want ik heb vooral van huis uit meegekregen van hoe je moet studeren en je best doen op school. Dat lukte niet altijd even goed.
Nee.
Want ik ging van VWO naar MAVO van school af. Uiteindelijk MBO, HBO, universiteit. Dus ik kwam er wel, maar met een kleine omweg.
Ja.
En ik,
wat heb je gestudeerd?
Werkgebouwkunde, technische bedrijfskunde en toen een master in entrepreneurship en new business venturing. Kijk. Erasmus.
Kijk.
Ja, dus ik ben een beetje van techniek afgestapt. Ik was altijd wel, ik ben nog steeds graag met mijn handen bezig. Ik ben ook blij dat ik niet de hele dag achter de computer zit. Maar ik vind, ik merkte eigenlijk op mijn 17e toen ik leerde lassen tijdens werkgebouwkunde, dat ik, toen ben ik naar de KVK gegaan, dacht, heel veel mensen hebben een lasser nodig.
Ja.
En dat kan ik toevallig. Dus ja, waarom zou ik dan niet dat gewoon gaan doen naast mijn studie? En dat was eigenlijk best wel lachen. Toen, ik heb altijd muziek gemaakt, gedrumd heel lang, een bandje gespeeld. Op een gegeven moment is dat overgeslagen in muziek produceren. Nou, toen ben ik een beetje muziek, een beetje DJ'en gaan doen en zo. Nou, ook maar op mezelf doen. Dus ja, dat is het ondernemende, dat is er ergens wel bij ingeslopen. En ik vind het gewoon heel erg leuk om dingen, om bezig te zijn, dingen te bouwen.
Ja.
Samen met mensen. Ik heb ook een aantal keren in loondiensten gezeten ergens. Wat ook gewoon super gaaf was. Want sommige ondernemers hebben een erge aversie tegen voor een baas werken. En zo heb ik dat eigenlijk helemaal nooit gevoeld. Ik kon altijd wel redelijk mijn eigen ding doen. Dus het samen met mensen leuke dingen doen.
Ja.
Dingen bereiken. Iets proberen bij te dragen. Dat is iets wel wat mij kenmerkt. En niet stilzitten. Ik heb ook elke keer wel, elke dag wel een stuk of 5 ideeën waarvan ik vind dat iemand er iets mee moet gaan doen. Dus ik deel ze ook altijd graag. Ik heb zelf toch geen tijd om het allemaal te doen.
Een echte visionair?
Dat weet ik niet. Sommige mensen vinden dat ik een visie heb en die gaan erop mee.
Ja.
Dus dat ben ik blij om, want dat is denk ik belangrijk in een organisatie. Maar vooral ook hele praktische ideeën soms. Van je moet, waarom... wat is een idee wat ik heb? Nou ja, ik ben toevallig met een side project bezig. Daarmee maken we met AI gepersonaliseerde kinderboeken.
Ja.
Dus door, door een foto uploaden van je kind, wordt dat de superheld in het verhaal. En dat kun je rondom allerlei thema's kun je dat toepassen. Hè? Dus niet alleen omdat het leuk is, maar ook stel je ouders gaan scheiden. Het kind is ziek. Vader of moeder komt te overlijden. En ik praat met het Ronald McDonald huis. Dus... daar komen een aantal van mijn passies samen. Dus kinderen, impact maken en een schaalbare business. Dat is wat ik tot nu toe nog wel gemist heb. Dus,
die laatste is ook lastig, hè? Een schaalbare business bouwen.
Ik heb altijd gezegd dat ik niet in de uren business zou willen. Maar here I am.
Ja. Maar kinderen, en, want dat delen we dan. Kinderen impact maken.
Ja.
Wij hebben zelf een project hier met Compassion. Dat is een grote NGO. En wij sponsoren een aantal kinderen wereldwijd. Echt over de hele wereld. Van Zuid-Amerika tot en met Afrika en Azië. En we hebben ook echt een doel. Ik heb gisteren nog met het team het doel gedeeld van hoeveel kinderen willen we sponsoren. En dat zit voor mij heel erg op armoedebestrijding.
Ja.
Ik kom niet uit een arm gezin, maar ik heb wel... ik heb wel een tijd meegemaakt in mijn leven dat mijn ouders echt heel weinig te makken hadden. Door allerlei toestanden en schulden.
Ja.
En als je dan de afdankertjes van je broers krijgt en dan komt er een soort... Dan komt er in de lagere school een moment dat je zegt veel, maar ik ga zorgen dat ik dit straks niet meer heb.
Ja.
Dus daar zit voor mij ook wel iets... maar ik vind het mooi om te horen dat je ook iets met kinderen hebt en impact maken.
Ja. Ja, en ik als ik kijk naar mijn gezinssituatie, dan mijn vader is vorig jaar overleden. En toen ben ik er eigenlijk pas achtergekomen dat mijn ouders eigenlijk helemaal niet zoveel geld hadden. Mm. Mijn vader is zijn baan kwijtgeraakt op zijn 56ste. Toen heeft hij eigenlijk nooit meer werk gekregen. En dat ik heb er nooit wat van gemerkt.
Nee.
Als kind. Dus ze dus hebben het op een manier kunnen organiseren. Dat we gingen altijd met de camping, met de caravan naar de camping. En we gingen gewoon vakantie. En ik in principe voor mijn gevoel. Had ik alles wat mijn hartje begeerde. Alleen achteraf bleek dat eigenlijk al mijn moeder fietste in alle supermarkten. Ik dacht dat ze juist kopers wilde jagen. Maar dat was gewoon noodzakelijk.
Ja.
Dat is wel interessant. Wat je zegt, waar je vandaan komt. Of ik heb ook wel eens natuurlijk...
Dat besef je pas later soms, hè?
Ja, en ik heb een hele financiële drive gehad, hè, om bepaald geld te... Terwijl als je dan zelf kinderen krijgt, en de kinderen maken het niet uit. Of die tuin nou 5 vierkante meter is, of 50, of 5000.
Nee.
Ja, je raakt ze eerder kwijt, in het laatste geval.
moet je nog verder lopen om ze terug te halen.
Ja, en dat is een van de voordelen dat ik nu nog heel klein woon. Dus het huis is heel snel opgeruimd, zeg ik altijd. Ja, dus zo kun je het ook bekijken. Ja. Dus het is heel snel een rommetje, maar het is ook snel opgeruimd. Ja, dus dat...
Ja, Zig Ziglar zegt altijd, of zei altijd, hij is er niet meer, maar die zei altijd van joh, je kan een huis kopen met geld, maar niet een home. Hè? Dus,
ja.
En dat is misschien wel een mooie. Het is veel belangrijker hoe jullie het samen hebben in je huis dan hoe groot het huis is.
Ja.
Ik denk dat heel veel ondernemers zich daar wel in herkennen, toch Bart? Van joh, je wil, hè, zeg maar, zit je in de rat race om meer geld te verdienen.
Ja.
En dan hoeft er maar iets te gebeuren in je leven. En denk je, ja, waar ben ik nou mee bezig geweest?
Ja, ik heb het helaas wel zelf meegemaakt. Hè, dat ja. Je dan, als je kindje ziek is, of als, dan komt alles in perspectief.
Ja.
En dan boeit het allemaal niet meer. Kijk, nee. En ik denk dat heel veel ondernemers, kijk, we hoeven ook niet onder stoel of bank te schuiven, dat best wel wat ondernemers het ook uiteindelijk wel doen met een financiële ambitie. Hè, want ja. Je gaat meer risico lopen en je wil ook wat. Hè, je wil misschien ook wel wat meer je eigen pad kiezen en zo.
Nou, ik zou bijna willen zeggen, ik hoop dat ondernemers het ook doen met een financieel motief. Want anders kan je beter in loondienst gaan, toch?
Ja. Ja.
Ja, je loopt heel veel risico. En ja. Het is ook een investering die je doet in heel veel mensen en in de wereld. En daar mag je zelf absoluut beter van worden. Ik vind dat we daar nog wel een heel calvinistisch land zijn soms.
Ja. Ja, en ik denk dat het ook, dat als je ziet waar in de wereld waarin we leven, dat het ook nodig is om financieel gezond te zijn. Ja. Hè? Want de subsidies houden op een gegeven moment op en donaties houden op een gegeven moment op. Dus ik denk erg dat het goed is voor een organisatie om een eigen broek op te houden. En voor onze winst niet per se een doel, maar het is wel een doel om een financieel gezonde organisatie te hebben.
Ja.
En om dat te creëren als je geen externe financiering hebt, heb je bepaalde metrics die je nodig hebt. Bijvoorbeeld cash en een aantal maanden salaris op de bank. Bijvoorbeeld dat een regeltje is vanuit de Rockefeller habits die de meeste mensen wel kennen.
Ja, ja eens. Ah, mooi. En maar even terug naar Bart. Dus je hebt die studie gedaan.
Ja.
Je hebt een paar keer in loondienst ergens gewerkt.
Ja.
Dan komt er een moment dat je voor jezelf begint. Was dat Sprint en Sneakers?
Ja.
Is dat jouw eerste?
Nou, niet helemaal. Dus ik had wat verdwaalde freelance-achtige, zoals lassen, DJ. Ik heb tijdens mijn studietijd een webshopje opgezet en een speciaal koffie. Ik ben gek op koffie. Ik dacht, nou, dan ga ik al die boeren bezoeken in Guatemala en Kenia en weet ik veel wat. Prachtig. Die ga ik een eerlijke prijs geven voor die koffie ook. Dus dat was in 2012. Ook nog overwogen om in de cups te gaan en zo. Maar dat met alle patenten was dat toen nog wel heel erg lastig. Daar heb ik toen naar gewerkt. Die heb ik wel verkocht. Nou, dat mag niet echt een naam hebben. Maar ik heb iemand anders er blij mee gemaakt. Ik heb ook nog een tijdje geautomatiseerde video's van je ritje in de achtbaan geprobeerd op te zetten. Dat was ook in 2013 geloof ik ergens. Nou, toen was Facebook hot, maar nog niet op het punt dat ik de Efteling zover kreeg om in plaats van zijn foto af te drukken. Gewoon geautomatiseerd een videootje te uploaden op Facebook. Het idee was dan dat als mensen die video zouden delen, dat je dan weer meer nieuwe mensen naar het pretpark krijgt. In plaats van dat je 15 euro voor zo'n foto vraagt die ergens in een labe landt en niemand meer naar kijkt. Dus daar wel wat testjes gedaan, ook wel wat geld verbrand her en her, maar dat is niet gelukt. Dus ik ben wel een paar keer op mijn bek, wat kleine dingetjes gedaan, een paar keer op mijn bek gegaan voordat ik Sprint Sneakers begon. Ik leerde eigenlijk bij een softwarebedrijf waar ik na mijn studie ben ik eerst bij Frisse Blik gaan werken hier vlakbij in Utrecht. Daarna bij een software scale-up moet ik zeggen met een kantoor in Silicon Valley. Daar kwam ik best wel veel, best gaaf, over de hele wereld software mogen vermarkten. Maar op een gegeven moment wel herkend dat ik dacht, ja, is dit het dan? He, een softwareproduct wat fantastisch is voor corporates. Maar waarbij ik denk, ja, als ik daar leg ik daar s'nachts van wakker als het niet werkt.
Nee.
Het antwoord was eigenlijk nee. Ja. Dus toen probeerde ik iets te bedenken waar ik toch wat meer gevoel bij krijg.
Ja, is dat ook dat ik hoor dat een beetje nu al in dit korte stukje als een soort rode draad. En ik merkte het ook de vorige keer in ons gesprek. Het moet bij jou echt wel ergens over gaan, heb ik het idee.
Ja.
Toch?
Ja. Ja,
zit dat in het woord impact maken? Moet ergens over gaan?
Ja, dat kan op vele manieren. Hè. Dus je kunt als ondernemer ook impact maken door iemand een hele gave werkplek te bieden. En het hoeft niet altijd per se over CO2-vermindering te gaan. Hè. Dat denken mensen dan ook wel vaak. Maar sommige mensen zeggen bijvoorbeeld ook dat ik commercieel ben. Dat kan alleen als ik ergens van overtuigd ben en als ik het ook iets waard vind. Hè. Ik heb ooit toevallig een keer gesproken met een partij die... dat was een hele serieuze opportunity financieel gezien. Die deden echt 65 miljoen in e-commerce en die wilden onze partner erbij. En een hele mooie kans. Alleen eigenlijk van al die producten die op de webshop stonden, was er geen één product wat je echt nodig hebt.
Nee.
Ja, dus de Action, daar kun je ook heel veel mooie spullen kopen. Maar kijk, ik kom nooit in de Action. Dus eigenlijk heb je de Action niet echt nodig.
Nee.
Ja, dus anders zou ik er wel moeten komen, denk ik. En sommige mensen hebben misschien de Action wel nodig, hoor. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dat...
Nou, ik heb gemerkt dat sommige mensen naar de Action gaan om bepaalde supplies te halen. Hè, zoals papier of pennen of dat soort... je kan er heel veel nuttige dingen halen.
Ja.
Alleen, ik denk er nooit aan om daarheen te gaan. Mijn vrouw wel, hoor. Die haalt heel veel knutselspullen en ook cadeautjes voor kinderfeestjes en zo.
Ja. Ah ja, dat is inderdaad. Ja, qua papier en zo ben ik vrij principieel. En wij werken paperless al vanaf het begin. En dat is af en toe echt heel onhandig. Mm. Ook met het terugsturen van pakketjes en zo. Ja, en alleen mijn hersenen denken, waarom moet ik nog steeds iets uitprinten als ik een pakketje terugstuur? Mijn hoofd kan daar niet bij. Dus ik blijf daar wel van. Ik wil gewoon geen printer kopen.
Nee.
Dat ga ik niet doen. Dus, maar het klopt wel wat je zegt. Dus
ik heb er nog een eentje voor je over.
Nee, ook niet.
Hij komt dat is wel in,
reuse. Dat is toch een soort van... we hoeven niet weg te gooien.
Oh, heerlijk.
Nee, dus het mag wel... ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het moet wel zin hebben om te aan het doen zijn. En dat kan op vele manieren.
Ja, dus, ja, mooi. Sprint en sneakers. Neem ons even mee. Wat doen jullie?
Sprint Sneakers is een growth agency.
Hoe kwam je bij de naam trouwens?
Want dat houdt ook nog een heel verhaal.
Ik heb zo'n mooie sweater van je gekregen.
Ja.
Die draag ik veel.
Oh, mooi.
Als ik hem niet draag... Ja, Liz heeft natuurlijk, die is net bevallen. Dus de buik krimpt langzaam. Die vindt het heerlijk om in mijn grote hoodie te lopen.
Ja. Blijf te horen.
Dus, ja. Maar Sprint en Sneakers is natuurlijk een... Ja, ik vind het een hele toffe naam.
Ja,
maar waar komt die vandaan?
Ja, dat was nogal een bevalling, zeg maar. Ik heb er geen 9 maanden over gedaan om hem te bedenken. Maar het was wel... achteraf wel. Dan bedenk je, dat is een leuke naam. Ik bedoel, Airbnb, ik denk als je dat van tevoren bedacht had, dan denkt iedereen Airbnb. Ik vond Uber, vind ik altijd wel een hele gave naam. Maar ja, Sprints en Sneakers komt het werken in sprints. En het sneakers zegt iets over onze cultuur. Dus we zijn geen... uiteraard adviseren we wel een beetje, maar we zijn super hands-on. Dus we willen graag samen met onze... We noemen onze klanten eigenlijk ook partners. Gaan we hand in hand, willen we samen iets positiefs bijdragen. Dus dat laatste zegt iets over... ik heb zelf ook een verleden dat ik altijd heel erg in een pak liep en zo. En ik was heel onhandig met eten en zo. Dus ik dacht van ik ga soms ook zoiets... Dan ga ik in een korte broek en witte sokken... Ga ik bij KPMG naar binnen of zo. Weet je wel, gewoon om even te laten zien van eigenlijk... dat is ook marketing. Hè? Dan denken ze, wat is dat voor graag...
Ze vergeten je niet meer.
Die hoort hier niet. Nee. Dat hoor je soms dan wel, weet je wel. Maar dat is ook een beetje marketing. Maar ik heb die namen ook getest. Dus dat is wel leuk. Ik had eigenlijk een shortlist destijds ooit met Jelle samen begonnen. Een shortlist aan namen. En die zijn we ook gaan testen om te kijken waar klikken nou de meeste mensen op. En dat was niet helemaal doorslaggevend voor de keuze. Maar wij vonden eigenlijk ook de naam wel grappig. En achteraf ben ik wel blij mee.
Ja.
Ik weet niet of het echt een global merknaam is. Zoals een Uber. Maar goed, ik denk dat...
Nou, het zou kunnen, toch?
Sprint en Sneakers. Ja.
Ja, een sprint.
Sprints, ja. Dus ik hoop dat we altijd in sprints blijven werken, want anders moeten we de naam aanpassen.
Ja, maar in het Engels zeggen mensen toch ook, it's not a sprint, it's a marathon.
Ja.
Dat is ook zo'n gezegde. Dus een sprint is wel een bekend woord. Sneakers natuurlijk sowieso.
Ja, en heel soms dan word je dus gebeld en dan denk je dat je iets met sneakers doet te verkopen. Dan moet je ze even corrigeren. Maar
dat is het enige nadeel van zo'n creatieve naam misschien.
Ja, maar toevallig zitten we ook in een soort van een rebranding weer. Ik geloof ook dat elk merk zich elke 3 jaar wel een beetje opnieuw moet ontwikkelen. Dan moet je voorzichtig zijn met zeg maar hoe ver je gaat naar richting echt lifestyle, brand. Omdat je dan echt het gevoel krijgt van apparel, lifestyle. Dan doen ze echt iets met sneakers, weet je. Ja, terwijl ik dat wel heel gaaf vind, die richting op, weet je. Het is ook ver weg van de meeste bureaus die je ziet, die dan toch echt een bureau branding hebben. Wat oké is natuurlijk. Hè?
Dus. Met hoeveel mensen zijn jullie?
We zijn nu, dat is een goede vraag. Ik geloof met een man of 39 of zo. Ja. Ergens rond die 40. Stagiaire is wel niet meegeteld. Daar schommelen we nu ongeveer. Ja. Ja.
En wat vond je de grote... Want je wordt niet opeens een bureau met 39 medewerkers.
Nee.
Zeker een marketingbureau.
Ja.
Vergissen mensen zich lelijk in, maar het is echt wel ingewikkeld om te bouwen.
Ja.
He, want je hebt elke klant vindt zichzelf uniek.
Ja.
Je hebt verschillende dienstverleningen. De marketing is een breed spectrum. Wat doe je wel, wat doe je niet? Dat had ook heel makkelijk heel klein kunnen blijven.
Ja.
Nou, dus kun je ons meenemen misschien, hè? Is dat ook wel interessant voor ondernemers? van wat zijn nou jouw belangrijkste ondernemerslessen in die reis van het groeien van zo'n bureau?
Ja. Ja, kijk, als bureau zijnde moet je voorbij die 10. Ja, want als je kijkt naar wat je... Kijk, in de agency-wereld zit je... Als je financieel kijkt, hè, 120, 150 duizend per persoon ongeveer. Als je dan ziet wat je met de winst overhoudt... Dan moet je voorbij de 10. Wil je het voor jezelf ook een beetje... Dan kun je beter gaan interimmen. Hè? Ja, dan kun je ook een paar ton per jaar pakken. Ja, en dan is het eigenlijk al die effort niet waard. Want wat je zegt, een agency bouwen is echt niet makkelijk.
Nee.
Het zijn veel ballen, veel klanten, veel mensen.
Klopt.
Structuren die veranderen, groeien, et cetera. Dus dat was mijn eerste doel om daar voorbij. Want je bent ook best fragiel in het begin. Als je met 6 man... En ik weet dat er een keer 2 tegelijk weggingen. Toen waren we met 7 of zo. Ja, dan is alle hens aan dek. Ja, gaat er geen op vakantie. Dan heb je gewoon een serieus probleem.
Ja.
En dat is ook de reden waarom ik geloof dat je daar moet proberen zo snel mogelijk doorheen te komen.
Ja.
Echt hard gaan in de eerste jaren, zodat je wat body krijgt. Ja. Ook een beetje vet op de bot financieel gezien.
Ja.
Dat je wat tegenslagen kan dragen en dat je daar voorbij gaat. Dat was denk ik mijn eerste stap. Hoe ik dat gedaan heb, is dat wat je vaak ziet is dat... Is dat dan wordt gekeken, hebben we genoeg opportunities? Kunnen we iemand aannemen?
Hmm.
Ja, dan ben je te laat.
Ja.
Dus ik draai hem eigenlijk om. Hè? Ja. Dus ik heb een doelstelling van, we gaan dit jaar met zoveel mensen groeien. We weten natuurlijk wat daar een business bij hoort. En dat is het plan. En dat moet worden uitgevoerd. Daar wijken we niet vanaf.
Ja.
Want als je namelijk zo korte termijn gaat kijken naar, hebben wij voldoende pijplijn? Hebben we voldoende klanten? Om weer iemand aan te nemen, dan ben je altijd te laat. Als je nu zegt, we willen iemand aannemen, ja, dan heb je over 3 maanden, als je geluk hebt, heb je die persoon.
Ja.
Dus dat is denk ik waarin ik duidelijke doelen stel en me daarin commit. Hè? Ja. Dus je moet, er zijn een aantal dingen belangrijk. En je moet je acquisitie goed doen, dus je pipeline en je nieuwe klanten binnenhengen. Je moet je operatie goed hebben en je moet je mensen goed organiseren.
Ja.
Die 3 dingen die moeten in balans zijn bij een agency. Want je kunt wel als een gek klanten binnenhengen, maar als de operatie niet aan kan, dan heb je een groot probleem.
Ja.
Als je wel allemaal mensen erin stopt, maar je hebt de business niet, heb je ook een probleem. Sowieso te veel mensen erin stoppen zie ik ook wel als een valkuil. Hè? Dus je
moet het ook slim doen.
Je moet niet alleen de mensen afstemmen op de business, maar ook op de operatie.
Ja.
Want je kunt niet in één keer in een team met 5 man daar 3 nieuwe mensen in stoppen. Dan wordt het een rommeltje.
Nou, wat me ook wel opvalt is als je kijkt, hè, wij hebben nu ons team verdubbeld in 4 maanden tijd.
Hmm.
Ja, dus we zijn nog onder die 10 mensen.
Hmm.
Dat heeft ook een beetje te maken met de manier waarop we zijn geen traditioneel marketingbureau. We doen met Storybrand natuurlijk hele andere dingen.
Ja.
Het zit meer op consultancy. En we doen bij Schmid Communicatie, wat net als omgedoopt tot Buzzlytics. Dus we hebben net een hele rebranding gehad.
Ja.
En dat is ook een coaching- en consultancybedrijf.
Ja.
Dus dat werkt iets anders daarin. Maar we hebben wel een goede ambitie om boven die 10 uit te komen. Omdat je gewoon ziet dat je daarmee... En dan komt een kritieke massa waar je voorbij komt, waardoor je echt groei kunt accelereren.
Ja.
Maar wij moesten ons eerst uitvinden.
Hmm.
Wie willen we zijn in deze wereld en waar kunnen wij de beste impact maken? En dat weten we na 10 jaar ondernemen, weten we dat nu.
Ja.
Ja, een ander doet er misschien wat minder lang over. Maar wij hebben een hele reis doorgemaakt achteraf gezien. Het is trouwens niet helemaal 10 jaar, het is meer richting de 7. Dus ja, vind ik ook wel een interessant getal eigenlijk, zeg maar. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik zie wel dat als je dat nieuwe bloed binnen laat stromen in een bedrijf en je geeft die mensen... aan de ene kant jouw DNA mee. En aan de andere kant laat je ook nieuw DNA instromen. Mm-hmm. Dan gebeuren er wel magische dingen.
Zeker.
Ik heb misschien een leuk voorbeeld. Vorige week we waren met een opdracht bezig. En was ik begonnen.
Mm-hmm.
Maar ik had er hulp van het team bij nodig. Ik zeg, jongens, als jullie hier nou een rapport van maken. En eigenlijk was mijn input behoorlijk sumier. Het was gewoon 2 A4'tjes. En een briefing van een 3 kwartier. En ze kwamen terug met een rapport. Ik dacht, nou, dit is ongelooflijk. Dit is zo vet. Ik heb gewoon zin om het te presenteren aan die klant, weet je wel.
Ja.
En dus ik presenteer het vorige week. Nou, die waren flabbergasted. Die waren zo enthousiast. En het is gewoon eigenlijk een nieuw product geworden nu.
Ja.
We deden dat op een hele andere manier. Maar nu kun je het veel meer productizen, die dienst.
Ja.
Nou, dat vind ik dan dus echt te danken aan nieuw bloed wat binnenkomt en wat het op een andere manier aanpakt.
Ja.
Naar een andere manier naar kijkt. Heerlijk, toch?
Ja, dat is dat is zeker een belangrijk punt.
Ja.
En wat maakt dat je die mensen hebt willen aannemen in plaats van dat je bijvoorbeeld coaches en zo zijn er natuurlijk ook wel veel om in freelance constructie mee te werken. Wat
ja.
Wat is jouw visie erop?
Ja, ik heb ervoor gekozen om... ik ben een... een beetje wars van die hele freelance cultuur.
Hmm.
Omdat er zit ook een soort veiligheid ingebouwd. Hè? Ik hoor het heel vaak van ja, een flexibele schil. Hmm. Want dan kunnen we opschalen, afschalen, et cetera.
Ja.
Maar ik denk als je echt een visie hebt waar je in gelooft, dan wil je ook trouwen met elkaar. Dan wil je volgens mij iets meer in een vastigheid, een commitment uitspreken van hier gaan we voor met elkaar. Dat betekent echt niet dat iedereen op de perel hoeft. Hè? Dat is niet mijn boodschap. Maar ja, in de kern vind ik wel dat je er zo naar moet kijken. Van, hè, er komt er iets anders bij kijken. Er zit een ander gevoel bij.
Ja.
Merk gewoon dat mensen die op de perel staan, niet per definitie, want voor sommige mensen werkt het juist heel goed om als freelancer betrokken te zijn bij een hut. Dat geeft hun dat gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid, waardoor ze juist productiever zijn en hun beste beentje voort kunnen zetten.
Ja.
Dus het hangt denk ik ook van de persoon af. En ze kijken gewoon heel situationeel naar.
Ja.
Ik kijk er nog niet eens naar vanuit een economisch perspectief, want freelancers kunnen ook een stuk duurder zijn dan mensen in op de payroll. Maar het moet kloppen.
Ja,
ja, ik weet niet. Soms heb je voor een bepaalde functie iemand nodig die je nooit op de payroll krijgt.
Ja, en het is de vraag ook om soms. Hè, dus als je echt iemand wil die ergens het allerbeste in is, kun je die zo zeg maar intern gaan vinden?
Ja.
Of is dat nog een talent die je zelf die richting op kunt gaan ontwikkelen? Dat denk ik. Makkelijker.
Ja, ja.
Want iemand die echt super goed is ergens in, die zit waarschijnlijk al ergens.
Ja.
In veel gevallen weet diegene dat zelf ook wel.
Misschien een leuk voorbeeld is Angelique. Dat is mijn rechter, mijn executive assistant. Ze doet veel meer hoor, dus maar geef het beestje een naam.
Ja.
Die heeft mijn visie ergens een keer gehoord. En die dacht, als daar ooit een vacature bij vrijkomt, dan ga ik daar solliciteren.
Ja.
En dat gebeurde. En dus die is echt op die visie aangegaan. Van ja, daar wil ik bij horen. Daar wil ik onderdeel van uitmaken.
Ja.
Ik kon haar helemaal niet betalen. Want zij is echt een topper.
Ja.
Dus ik heb gezegd, ja, dat is leuk wat jij vraagt. Maar dat gaat hem niet worden.
Ja.
En toen heeft zij gezegd, van ja, nou, ik zit erin voor de lange termijn. En ik proef dat bij jou ook. Dus ik bied je dit. En ik vraag er dat voor. En dan zien we later wel hoe we dat gaan doen.
Ja.
En inmiddels is dat verder uitgebreid en gegroeid in de loop der jaren.
Ja.
Dus het is heel uniek eigenlijk. Mensen vragen ook wel eens, hoe kom jij in je personeel? Maar ik uit het netwerk eigenlijk.
Ja, ja, en ik merk dat ook. Dat mensen daar heel erg voor openstaan ook. En ik denk ook, een van de dingen die ik zelf gemerkt heb, waarom ik ook een voorkeur heb voor mensen bij het team laten aansluiten, in het begin, freelancers hebben best wel een beetje hun eigen agenda ook.
Ja.
Terwijl ik, als je kijkt naar echt high-performing teams en kijk, Cristiano Ronaldo wordt de wereldkampioen, gaat hij daarna toch nog even gaan staan trainen, weet je wel.
Ja.
Als dat voetbal is, het investeren in mensen, een cultuur neerzetten, samen die ambitie, is denk ik een heel belangrijk onderdeel. En in het begin werkte we wel eens met freelancers en die zaten dan in Bali. Ik heb nu ook mensen op Bali hoor, daar is niks mis mee op zich. Soms ben ik ook wel jaloers. Maar een slechte wifi, kon ze even die meeting met die klant niet doorgaan. Ja, dan denk ik, ja, dat is toch niet helemaal de dienstverlening die ik voor ogen heb. En ik wil heel graag dat ze zich ontwikkelen, dat we trainen, dat we met elkaar beter worden, samenwerken. Ja. Dat zijn thema's. Ja. En als zij een eigen agenda hebben naast het werk wat ze bij ons moeten doen, ja, dan is dat toch wel wat lastiger. En
absoluut.
Ik hoor ook helemaal wat je zegt met die mensen laten aanhaken. Want uiteindelijk hebben wij ook een model bedacht. Hè, door participatie bijvoorbeeld mogelijk te maken. Waardoor het voor freelancers op de lange termijn veel interessanter is om mee te gaan op ons avontuur.
Ja.
Ja, want als freelancer, ik zeg ook wel eens dat ik het best egoïstisch vind. Hè, of ik in ieder geval daags uit om na te denken over hetgene wat ze achterlaten. In plaats van over de factuur die ze elke maand zelf sturen. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar de mogelijkheid geven om iets groters te gaan bouwen met een groep mensen.
Ja.
En daar misschien ook wel mee van te profiteren. Want kijk, als freelancer, het is best lastig om jezelf te verkopen op een gegeven moment.
Ja.
Je verkoopt jezelf in uren en dingen die je doet.
Ja.
Maar wat is de lange termijn en het grotere plaatje? En als je mee kunt gaan op een avontuur en ook van mee kunt profiteren. Dan is dat mogelijk wel een reden om, tenminste dat zien we bij ons, dat freelancers best wel bereid zijn om daarbij in te stappen.
Mooi, gaaf.
Ja.
Nou, ik denk dat je daar wel een punt raakt. Hè? Dat is natuurlijk, het zijn altijd golfbewegingen in de maatschappij die dan ook weer invloed hebben op ons bedrijven. Economisch gezien zijn natuurlijk bedrijven van levensbelang voor een land. En volgens mij is het 80%. De 80-20 regel geldt ook in het bedrijfsleven. We lezen natuurlijk over de grote jongens in het Financieel Dagblad.
Ja.
Maar de echte centen worden verdiend in bedrijven met gemiddeld minder dan 10 mensen en een miljoen omzet.
Ja.
En daar werkt het gros van Nederland werkt in zulke settingen.
Ja.
En ja, als je dan een hele freelance cultuur hebt van 1,1 miljoen Nederlanders, geloof ik.
Mm.
Dan ja, is de vraag van, is dat kun je daar je beste werk doen? Dat vraag ik me wel eens af. Ik heb nu bewust iemand, en er is iemand die heeft 1,5 jaar gefreelanced en die is nu bij ons binnengestapt. En die zegt, joh, ik merk gewoon dat ik mijn beste werk kan doen in een team.
Ja.
Dus ik kom aan boord. Ik ga meebouwen.
Dat hoor ik ook vaker, ja. Eenzaamheid. Gewoon ja. Eigenlijk veel dingen alleen doen. Ja. Weinig leren. Hè. Je hebt weinig knappe koppen om je heen. Ja. Tenminste, je moet het zelf organiseren. Ja. Dus,
En vaak ook goed zijn in het vak. Inhoudelijk. Hè. Heel veel freelancers zijn natuurlijk vakinhoudelijk gewoon hele goede mensen.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat je ook weet hoe je continu de schoorsteen kan laten roken.
Ja.
Het geeft vaak bij dit soort mensen ook heel veel stress. Maar ja, ik weet dat ik de komende 3 maanden gebakken zit, maar daarna.
Ja.
En als dat net rondom je zomervakantie is en je gaat 3 weken op vakantie en je komt terug en je weet niet waar het vandaan moet komen, hebben ze meestal wel een buffertje. Maar ik heb heel veel freelancers door de loop der jaren gezien, ook in mijn andere, waar ik gewerkt heb bij bedrijven, dat toch iedere keer heel erg speelde in hun achterhoofd.
Ja.
Continue ruis van, heb ik wel genoeg?
Ja.
Ja. Dat.
Ik denk niet alleen maar freelancers. Ik denk ook veel, ik zat er laatst ook met iemand over dat veel ondernemers hebben dat natuurlijk ook. Ik merk aan mezelf ook. Hè. Ik heb best wel moeite gehad om succes te vieren. Wanneer is het dan genoeg? En hoe meer je hebt, hoe meer je ook kan kwijtraken.
Ja.
Dus,
ja.
Mensen denken dan van, oh ja, totaal geen zorgen te maken.
Ja.
Nou, het betekent helemaal niks hè, dat je minder financiële zorgen hebt eigenlijk. Want je hebt ook meer om kwijt te raken. Maar ik vind het wel leuk om dat stukje, want jij zegt, even tussen neus en lippen door van, bij mij, ik heb 4 man aangenomen en ze gaan mee met mijn visie. Wat kunnen luisteraars nou leren van jouw visie op het aantrekken van toptalent? En die toch, blijkbaar ben je in staat om freelancers dus bij jou om mee te krijgen op het avontuur. Mensen die jouw visie horen, die zelf solliciteren. Wat kun je mensen meegeven daarover?
Nou, volgens mij is het heel simpel. Als je echt oprecht van mensen houdt, dan bouw je relaties.
Hm.
En dan hebben die relaties nooit als doel financieel gewin.
Hm.
Ja, dus de relatie die je hebt met iemand moet er zijn omdat je iemand mag, het leuk vindt, zonder dat je ook nog maar weet, kunnen we ooit iets voor elkaar betekenen.
Hm.
Maar gewoon, ik vind het leuk, ik bel je even, weet je, zo.
Ja.
En zo sta ik wel in het leven. Ik moet zeggen dat ik dat echt van mijn moeder heb meegekregen. Weet je, als ik zie hoe zij haar adressenboekje heeft. Hè. Ze is nu al wat op leeftijd. Ik ben 48, dus mijn moeder is van 1947.
Wow.
Maar die heeft een adressenboekje en zij is heel trouw in haar relaties.
Hmm.
Dus ze stuurt mensen een kaartje, een brief, belt, appt, is altijd in die verbinding.
Ja, mooi.
En dat heb ik denk ik wel daar gezien en meegekregen. En dus voor mij is het nooit een trucje geweest om mensen te krijgen. Maar ja, als iemand hier weggaat en ik heb een nieuw iemand nodig, dan geef me 2 dagen. En dan denk ik van, joh, voor wie zou dat nou passen? Hè, wie heb ik in mijn omgeving? En er komt altijd wel iemand boven ploppen. Waar ik dan al langere tijd mee bekend ben. En soms ook heel simpel, dan weet ik niemand. Dan komt er niemand boven ploppen. En dan bel ik iemand in mijn netwerk van, het is tijd voor uitbreiding. Mocht je nog iemand weten, hou ik me aanbevolen.
Hmm.
En omdat die mensen mij goed kennen en het DNA van de organisatie goed kennen, heb je ook veel betere hires vaak.
Hmm.
Dus het is denk ik vanuit dat netwerk heb ik echt een enorme hekel aan. Qua woord, hè, want dat voelt een beetje plastisch.
Ja.
Maar het zijn de mensen met wie je leeft en omgaat. En het hoeft echt niet iemand... Ik bedoel, wij spreken elkaar niet elke dag.
Nee.
Maar er is na die eerste ontmoeting een gevoel.
Ja.
Waarvan ik denk, ik ben heel benieuwd hoe zich dat vorm gaat geven.
Ja.
En zo ontstaat een relatie. En weet jij veel waar wij over 10 jaar staan of wat we dan voor elkaar kunnen betekenen.
Ja.
Maar als de intrinsieke motivatie gewoon is van, ik vind het gewoon een toffe vent. En ik denk dat het er daarin zit. En dat heel veel ondernemers, of laat ik het anders zeggen, heel veel mensen leven toch daarin misschien Ja, nou, laat ik het voorzichtiger formuleren. Ik zie wel eens dat mensen dat, wat jij net ook terecht zei, Bart, dat zakelijke en privé heel erg scheiden.
Mm-hmm.
Bij jou en bij mij zit het wat meer verweven met elkaar. Misschien wel gewoon vanuit wie wij zijn, van ja, het moet ergens over gaan. Dus dat holistische maakt het eigenlijk ook veel makkelijker. Ik denk nooit bij mensen na van ja, maar dat is een zakelijke relatie.
Nee.
Of dat is een privé relatie.
En nou is een zakelijke pak aan, dus nou hebben we het over zaken.
Ja, toch?
Ja.
Dus daar zit iets, denk ik.
Ja, ja. Ja, het mooie wat ik vind aan wat je zegt, is dat het als je mensen dus al kent en die relatie hebt, dan ja. ontstaat daar vertrouwen.
Ja.
Wat volgens mij een heel belangrijk kenmerk is van het succesvol kunnen samenwerken.
Ja.
En het komt vanuit netwerken. Volgens mij vanuit... als je mensen kent, je gaat natuurlijk eigenlijk nooit iemand aanbevelen waarvan je niet denkt dat diegene dat kan of daar succesvol gaat zijn. Dus we hebben bij ons bijvoorbeeld ooit een keer de Hack Your Bucket List geïntroduceerd. Dus mensen kunnen in een document een bucketlist items toevoegen. Ja. We hebben ook een bord hangen bij ons op kantoor.
Ja.
Dragen zij nou iemand aan die bij ons komt werken, dan mogen ze iets van een bucketlist item afstrepen.
Wauw.
En dat kan zijn boksen met Remy Bonjasky of 3 dagen de Sahara in. Dat zijn echt best wel gekke dingen die erop staan.
Ja.
Het is eigenlijk altijd wel goedkoper dan een recruitmentbureau. Dus dat is het positieve.
Ja.
Het is altijd een ervaring waar ik heel erg in geloof. Hè, want zo'n ervaring blijft je bij.
Ja.
Daar kun je het oneindig over hebben. En het is volgens mij de beste manier om een toptalent te komen, omdat het vanuit het netwerk komt.
Mm.
En mensen gaan natuurlijk nooit niemand aanbevelen waarvan ze niet denken dat diegene daar succesvol gaat worden. Daar geloof ik heel erg in.
Ja.
En tenminste, dat blijkt ook uit de praktijk. Ja.
Want je steekt je nek uit. Hè? Je bedoel, je hoofd ligt op het hakblok, hoe je het ook maar wil noemen. Maar je loopt risico.
Ja.
Ja, mooi.
Ja,
mooi.
Dus dat ik denk dat en dat herken ik bij jou dus ook. Hè, vanuit je netwerk andere mensen vragen. Ja, die zullen toch ook wel met kandidaten komen van ze denken. Ja, daar ga ik daarmee helpen. Weet je, dat,
ja, en de kortzichtigheid. Mijn tweede punt, nu je het er zo over hebt, zou dan zijn van verbrand nooit schepen achter je. Hè, dus hoe je weggaat ergens bepaalt ook hoe je ergens begint.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen, die hebben dan bijvoorbeeld op school gezeten ergens. En daarna spreken ze die mensen nooit meer. Dat kan, maar ja, ik vind dat het mooi om van ja, maar oké, we zitten niet meer bij elkaar op school, maar ja, als wij een goede relatie met elkaar hadden, kunnen we toch op een bepaalde manier misschien contact houden.
Ja.
En met werk is dat natuurlijk ook zo. En mensen gaan soms ook niet oké weg ergens.
Ja.
En daar kunnen ze allerlei goede redenen voor hebben. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar ik denk dat de manier waarop je weggaat kan heel heel veel impact hebben op jouw leven daarna, zonder dat je door hebt. Hè? Dus als we zeggen dat human capital, als mensen het belangrijkste zijn in ons leven en niet materie, dan is het eigenlijk heel raar dat we mensen behandelen als stront.
Ja.
Toch?
Ja, nee, ja, ik.
En zelfs als ze je nadelig behandeld hebben trouwens.
Ja. Ja, dus wij hebben bij Sprint Sneakers een concept, dat noemen we quality of life. Dus zodra iemand bij ons zich aansluit, dan we doen elk kwartaal een wetenschappelijk onderbouwde meting van quality of life. Dus dat gaat over je zingeving, maar ook de dingen in de werkvloer, hè, stress en dat soort zaken. En ik hoop dus een trend te kunnen gaan zien dat als mensen bij ons binnenkomen, starten. En ze zijn een aantal jaren bij ons werkzaam. Dat hij dus een positieve ontwikkeling ziet in de quality of life.
Wauw, wat gaaf, joh.
We proberen in dat programma...
Hoe doe je dat? Hoe meet je dat?
Ja, dat is een tool dat heet Quan. Die hebben een wetenschappelijk onderbouwde methode gemaakt om dat te meten. Wij willen eigenlijk nog wel een paar stapjes verder gaan, maar we hebben nu eigenlijk niet de tijd om dat helemaal te ontwikkelen. En dat is ook niet onze expertise. We hebben voor nu hebben we dat meetinstrument gepakt.
Ja.
Wat we dan vervolgens doen, is dat we dus op individueel en teamniveau kijken naar oké, wat past er dan goed bij jou? En dus de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ze het dan noemen, wat in mijn hoofd nooit secundair genoemd mag worden. Mentale gezondheid bijvoorbeeld. I don't know, secundair. Dat is natuurlijk onzin. Een goed salaris moet voorwaardelijk zijn. En dan heb je je benefits. Laten we het dan zo even noemen. Dus die proberen we op individueel niveau af te stemmen. Hè? Want de ene wil graag een sportabonnement, maar de andere wil graag een fiets. De ene wil graag elke maand een massage halen, omdat dat bijdraagt. En de ander die wil budget voor Uber Eats.
Ja.
Als je dan iets gezonds bestelt. Maar ook kijken naar persoonlijke ambitie, naar talent. En er zijn een aantal variabelen, zeg maar, die dan moeten gaan bijdragen aan het positieve beïnvloeden van die quality of life. Doe je waar je goed in bent, doe je wat je leuk vindt, ervaar je weinig stress. En alle randzaken eromheen natuurlijk, qua cultuur, qua met wie je samenwerkt, alle dingen die we doen. Ja. En ik geloof er dus, ik hoop ook straks genoeg data te hebben om aan te kunnen tonen dat hoe beter de quality of life van de mensen in het team, ja, hoe beter ook uiteindelijk de prestaties van de organisatie. Ja. En dat
diep van binnen weet je dat, maar je wil het kunnen aantonen.
Dat zou fantastisch zijn.
Ja, dat is mooi.
Ja, dus we hebben alle data. Gaaf idee, man. We hebben de data van natuurlijk onze partners. We hebben de data van de mensen, van de ontwikkeling, van de performance, van het resultaat. En dat kunnen we allemaal natuurlijk samenbrengen om, ja, te kijken of dat daadwerkelijk zo is. En dan is buiten, zeg maar, de organisatie die we nu hebben, gaat die visie nog wel wat verder. Als dat ik eigenlijk in het meest ideale geval zou ik willen zeggen, hey Daan, gaaf dat je onderdeel wordt van de Sprints & Sneakers ambitie. En ja, we hebben toevallig een elektrische camper voor het team. Die kan iedereen 2 weken per jaar gebruiken. Oh, by the way, we hebben ook een samenwerking met dat koffiepartijtje daar op de hoek. Hè? Die helpen we met de marketing. Mag je altijd gratis koffie drinken. Oh, by the way, dat sterrententje daar in het centrum. Mag je 1 keer per jaar op je verjaardag met je vriendinnetje gaan eten. Dus dat het veel meer gaat over een kwaliteit van leven proberen te verbeteren. Ja, dan jij komt hier werken, jij krijgt salaris, dit is wat je moet doen en je moet je presteren. Naar, hey, wij als groep mensen kunnen samen iets positiefs creëren. En
inspirerend, man. Dat is echt mooi.
Ja, ja. We zijn er nog niet. Nee, dus een deel daarvan staat. Maar ja, dat is een ambitie die ik heb. En ik hoop daarmee ook op termijn, zeg maar, andere organisaties ook wel een beetje te kunnen inspireren. Omdat, ja, wat jij ook zegt.
Ja, dat doe je nu al, denk ik, met dit verhaal alleen al.
Ja, ja. Ja, ik hoop het. En als we daar nog wat een programma voor kunnen of iets op papier kunnen zetten, waardoor andere organisaties dat ook makkelijk kunnen. Want ik geloof niet dat je, ik denk dat die tijd voorbij is, dat werk-privé-balans. Ik geloof het helemaal. Je moet gewoon iets doen waar je plezier in hebt, ja, waar je goed in bent. De Ikigai-modellen, allemaal dat soort dingen. Maar dat je gewoon, dat je in een flow raakt en niet nadenkt over tijd, maar dat je echt aan het doen bent, weet je, waar je heel veel plezier in hebt, ja, en dat het ook iets bijdraagt. Dat...
Maar misschien is dit wel een mooi thema om even ietsjes, misschien mag ik daar een vraag over stellen, Bart, want ik hoor je nu een aantal voorbeelden geven die allemaal over dit thema gaan, hoe je die organisatiecultuur bouwt, hè? Zo noemen, ja, we dat dan vaak in de volksmond. Als je nu als luisteraar naar jou luistert, ja, en je bent ondernemer of misschien wel leidinggevende bij een bedrijf waar je invloed hebt op dit soort processen.
Ja.
En je zou zeggen van, wauw Bart, ik hoor je allemaal dingen zeggen waar ik eigenlijk ook wel wat mee moet of mee wil. Of ja, we zijn misschien een iets te platte organisatie. Het is bij ons inderdaad, je doet dit en dan krijg je dit voor betaald en toedeledoki.
Kan ook zijn voordelen hebben overigens. Hè?
Ja, nee, ja, misschien wel, hè, maar het hangt van allerlei factoren wellicht af. Maar stel, je wil hier iets mee.
Ja.
Zou je zo out of the blue kunnen zeggen van, oké, als ik nu met een ondernemer aan tafel zit,
ja,
die ik even op weg moet helpen, dan zouden dit de stapjes zijn die ik zou zetten om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, goeie vraag.
Mensen zijn altijd gek op stappenplannen. Hè? Die willen altijd actiepunten hebben voor, ja, daar kan ik er iets mee.
Ja. Nou, een aantal stappen die ik denk die je dan kunt gaan zetten is, allereerst is, wat betekent die cultuur in ja, gedrag, in gevoel? En denk daar maar eens over na en doe dat dan alsjeblieft samen met het team ook.
Ja.
Dus dat je met elkaar, dus wij hebben recentelijk onze core values vernieuwd, dat hebben we met het team gedaan, samen. Ja. En in groepjes met een aantal werksessies. Samen nabedacht, wat is nou eigenlijk, wat is onze cultuur en hoe, ja, gedragen wij ons? Waar staan wij voor? Die reviewen we dus ook. Hè? Dus als er eentje bij zit die we niet meer voelen, dan nemen we er afscheid van. Of die, ja, we bepalen het niet voor de komende 10 jaar. Nee, we moeten, nee, dat constant blijven voelen. Dus ik denk dat dat een goed startpunt is. Dan als je dus nieuwe mensen gaat onboorden, wil je denk ik, dat zou dan stap 2 zijn om in ieder geval de toekomstige bestendigheid daarvan goed te organiseren, is het onboardingsproces. Er zijn heel veel onderzoeken die zeggen, nou, hoe beter je onboarding, hoe langer hoe beter je retentie eigenlijk ook, het behoud van mensen.
Okay.
En je wil mensen dus ook heel erg bewust maken van de wereld waar ze in belanden. Nou, dat begint bij ons eigenlijk bijvoorbeeld al een sollicitatieproces waarin ze een dag komen meewerken. Dat vind ik heel belangrijk iets, want ik heb dat zelf bijvoorbeeld ooit meegemaakt, dat ik 3 keer in een hok ben gezet. 1 keer kennis maken, 1 keer een case en 1 keer een gesprekje met de CEO. Nou, fantastisch, dan leer je de cultuur niet kennen.
Nee. Dus ik weet je eigenlijk nog niks?
Helemaal niet. Sterker nog, als ik de cultuur had gekend, weet ik niet of ik er daadwerkelijk was gaan werken.
Ja,
dus, ik vind het heel belangrijk dat mensen dus ook al voelen in dat proces daarvoor. Is dit iets voor mij? Pas ik hier? Is dit de cultuur waar ik in? En voel ik dat al? En dan door een goed onboardingsproces, dat kan al beginnen met een pakketje die ze opgestuurd krijgen van tevoren. Trainingsdagen, kennismaken met mensen, allerlei activiteiten in de eerste weken. Dat ze onderdeel worden van de cultuur. Nou dan, je hebt dan die cultuur. Je hebt de nieuwe mensen die erbij komen. Nou, maar wil je eigenlijk ook nog dat mensen gedrag gaan vertonen volgens die cultuur. Nou, wat wij bijvoorbeeld proberen toen zo goed mogelijk te begrijpen wat de persoonlijke ambities zijn van iemand. Mm. Zowel in het werk, maar ook misschien in het leven. Hè? Dus je kunt ook, misschien heeft iemand als persoonlijke doelstelling wel om een heel stuk fitter te worden. Of om een keer een sabbatical te gaan doen over 3 jaar. Of als je dat weet, vraag maar eens gewoon in je team van wat zijn eigenlijk jouw dromen voor de aankomende 3 of 5 jaar. Dan schrijft hij maar eens ergens op. Hmm. Dus we houden ook een document bij van alle belangrijke levensmomenten van mensen en ambities. En misschien is in mijn geval bijvoorbeeld mijn vader afgelopen jaar overleden. Dan is het best wel mooi als je volgend jaar een kaartje stuurt op die dag.
Ja.
En dat kun je gewoon bijhouden en organiseren. Omdat dat soort dingen, dat vormen wel zeg maar een cultuur zoals ik die graag zie. Aandacht voor elkaar en relaties bouwen zoals jij het ook terecht noemt. En dus hoe beter je van je team begrijpt wat er nou echt speelt bij hen. Mm. Wat hun levensdoelen zijn. Sommige mensen vinden dat heel moeilijk, maar ga maar eens een keer een rondje lopen en vraag naar ze, wat zijn eigenlijk jouw doelen en je ambities in je leven? Want je hebt het heel vaak over werk. Mm. En dus het is ook wel leuk om bijvoorbeeld een keer met je team een voorstel rondje te doen, zonder dat je zegt hoe je heet, hoe oud je bent en wat voor functie je hebt.
Yeah.
Dus ga maar eens een keer met elkaar een gesprek voeren over de dingen daarbuiten.
Ja. Yeah.
En hoe beter je dat begrijpt, hoe beter je misschien ook kan niet alleen in de aandacht voor de persoon, maar ook in de dingen die je faciliteert, kan kijken naar, sluit dat aan bij wat men eigenlijk wil.
Ja.
En dus we hebben nu een nieuwe strategie geformuleerd vanaf 1 april. Dan gaan we een 1110, dus 1000 dagen, 100 impact partners en 10 miljoen omzet. Dat is een strategie, maar we hebben iedereen voor input gevraagd van oké, hoe gaan we die berg beklimmen? Dus wij hebben het nu over Basecamp gehad. Hè? Dus de tent opzetten voordat we de klim gaan doen. Dat betekent dat we afscheid hebben genomen van een aantal dingen die we eigenlijk gewoon niet meer wilden doen. Die niet bijdragen aan hetgene wat we eigenlijk leuk vinden. En daar hebben we het hele team om input gevraagd. En dus iedereen is on board. Dus ik zou dat als stap wel willen benoemen. Ga maar eens in gesprek en begrijp beter van wie wat wil.
Ja.
En als laatste, wat me nu te binnen schiet, is waar ik heel erg in geloof, is, jij zegt net, ik heb 4 nieuwe mensen in mijn team gedaan. Ik geloof er nog altijd in dat je soms dingen met elkaar moet doen die geen doel hebben.
Ja.
Maar gewoon om het doen.
Ja.
Want je soms, en wij zijn echt wel een performance gedreven organisatie.
Ja.
Ik geloof best wel dat we een high performance cultuur hebben. Ondanks als bijvoorbeeld naar de Formule 1 kijk of zo, dan denk ik oké, dat is wel echt
next level,
dan denk ik altijd, want Google heeft dat onderzoek gedaan naar psychological safety, dat een belangrijke factor is, en denk hoe veilig is die omgeving eigenlijk, want volgens mij is je niet performed.
Nee, die dan, is daar is het Drive to Survive op Netflix,
ja,
die dat je
wel,
de achtergrond een beetje ziet van de Formule 1. Ja. Ik heb ze allemaal gekeken.
Ja.
Het is niet echt iets waarvan je zegt van nou leuk. Toch?
Nee, en dat is nog wel waar we volgens mij nog een keer een aflevering aan kunnen wijden. Ja. Want Google heeft daar dus een onderzoek naar gedaan. Heel veel mensen hebben het ook over die veiligheid en die psychologische veiligheid. Maar als ik echt kijk naar high performing teams, en misschien is mijn definitie van high performing dan niet correct, hè, maar ik kijk naar gewoon Champions League voetbal. Hè, gewoon echt teams die, als je niet scoort, dan zit je gewoon op de bank. En zit te lang op de bank, dan zit je er niet meer op. Formule 1, als je niet wint, en ik geloof ook echt wel in de rest van het team, als je niet performt, en liggen er gewoon uit.
Ja.
Is dat echt veilig? Of is dat gewoon echt wel competitief?
Ja.
En mag ik dat sidestep? Ik geloof dus wel dat als zo'n team het samen winnen, dat is dan wel weer echt een belangrijk element in zo'n cultuur. Maar het samen überhaupt gewoon dingen doen om elkaar te leren kennen. Dus wij hebben best wel, we hebben dagen ook in bossen, leiderschapstrainingen. Maar gewoon even uit de werk en in de verbinding met elkaar. De relatie bouwen, elkaar beter leren kennen. Ook van waar kom je nou eigenlijk vandaan? Wat zijn de zo'n levenslijn? Wat heeft jou gemaakt zoals degene wie je bent? En dan begrijp je meer begrip voor elkaar. Bouw je de relatie en dan kun je ook meer bereiken met elkaar. Mm. Dus ik denk dat ook een mooie stap is om een keer even uit de organisatie te gaan met die mensen. Letterlijk, ga maar gewoon in een bos wandelen met elkaar en schakel daar iemand voor in die dat begeleidt en zo. Ja. Om echt met elkaar te bepalen van wat willen we.
Ja, mooi.
Dus dat zijn een aantal.
Dat zijn echt wel hele mooie stappen. Ik vind het heel inspirerend omdat je er echt over nadenkt en het is anders dan wat ik normaal hoor. Daar word ik wel blij van.
Ja,
ja, dat is gaaf.
Ja, ik weet niet of het goed is, maar het is in ieder geval, ja, ik denk wel anders. En we krijgen letterlijk wel ja, reacties van veel mensen die bij ons beginnen, einde proeftuin, van dit is echt wel een warm bad waar ik in ben beland. Ja. Ook al zijn we met best wel, ik moet wel zeggen, een van de uitdagingen die ik zelf gemerkt heb, want eerder noemde ik het dat vaak een familie, terwijl er eigenlijk een best wel veel families best wel hoop gezeik is.
Ja.
Toen dacht ik, ja, misschien is dat niet de juiste bewoording. Ja. En de team vind ik eigenlijk een sterkere. En die wil wel een soort van balans. Kijk, liefde is onvoorwaardelijk. Maar in de werkomgeving is het een soort van, kijk, als het echt niet werkt, dan werkt het niet.
Nee, maar dat is ook liefde.
Dat is ook liefde. Ja, kijk, het is juist. Ja, want anders zit je blijven elkaar plakken.
Nee, ja, maar ik denk dat liefde ook hard kan zijn. Tough. Tough is een beter woord. Hè? Dus niet hard in de zin van zakelijk kil en zo. Maar als iemand niet op de goede plek zit, dan is het volgens mij ook beter om een gesprek te hebben over een exit.
Ja.
Dan iemand maar te laten sudderen. Omdat dat nu eenmaal net even beter uitkomt voor de planning.
Ja.
Dus ik denk dat daar, ik denk dat liefde ook wel een. Misschien moet daar ook een definitie voor komen. Ja. Van wat is het nou wel en wat is het niet? Want ja.
Ja, en ik ken een jongen vroeger hier even uit Amsterdam, Alexander, die schreef van die leiderschapsboeken en quotes en zo. En hij zei altijd, if a flower doesn't flourish, you don't need to change the flower, but the environment it grows in.
Ja.
En vaak wordt er natuurlijk gesleuteld aan de mensen van, die presteert niet. En allerlei programma's starten. En misschien is het niet de juiste omgeving. En dan is het heel kortzichtig om te denken van, het is vervelend om uit elkaar te gaan. Nee, het is denk ik voor iedereen dan beter.
Ja,
vooral voor die persoon zelf. 100%. Dat is het uitgangspunt.
Ja. En het is soms ook zoeken, hè?
Absoluut.
Het is mensen is niet een wetenschap. Het gaat over relaties. Dat maakt het ook wel weer complex.
Ja.
Maar je kan wel, wat je zegt, je kan er wel heel veel aan doen om het beter te maken, maar het is nooit 100% passend.
Er is geen one size fits all.
Nee.
En net zoals er geen handleiding is voor het opvoeden van je kinderen, is het ook heel moeilijk om binnen een organisatie het voor iedereen leuk te maken. Maar sommige mensen weten zelf niet eens wat ze willen. Dus dan is het als werkgever nog moeilijker om, want ik vind het ook heel moeilijk om voor mensen te bepalen wat zij moeten.
Ja, ja.
Ik wil het heel erg vanuit eenzelf intrinsieke motivatie, et cetera.
Ja.
Dus
mooi.
Ja.
Nou ja, wat je zegt, hè, met kinderen heb je het ook. Ik bedoel, je hebt twee kinderen.
Hmm.
En dan denk je bij de eerste van, ik begrijp het nu een beetje.
Hmm.
Dan komt er een tweede die is zo anders. Dan denk ik, kan weer opnieuw beginnen, toch?
Ja, ik moet een paar boeken lezen.
Dus mijn medewerkers ook wel zo van, nek.
Ja,
mensen zijn zo verschillend.
Absoluut. En de generaties ook verschillend. Hè? Dus je hebt tussen de mensen, maar ook tussen generaties. En maar goed, dat maakt het ook wel weer leuk. Die dynamiek en verschillende mensen, verschillende visies. Daar geniet ik ook wel weer van.
Ja.
En dus ook qua organisatiegrootte, want we waren in dat pad. Op een gegeven moment merk je dus dat je niet meer op woensdagmiddag kan roepen, hey, we gaan vanavond met z'n allen varen. Hè, want dat deed ik dan wel eens. En we zijn zo hard gegroeid. Ik zat nog een beetje in die fase. Terwijl op een gegeven moment, als je dan met 25 plus mensen bent.
Echt, hè?
Dan roep je dat en dan zeggen mensen, moet ik mijn zwembroek mee? Gaan we dan zwemmen? Of waar kan ik op of afstappen? En allemaal aan vragen al.
Vroeger gingen we gewoon.
Ja, hè? Ja. Ik kreeg een boot en dan gaan we op met elkaar na het werk. En we zien wel, weet je wel. Dus dat is maar ook weer interessant wat dat dan betekent voor je communicatielijnen, voor je structuur. En toevallig was Hans Scheffer, de oprichter van HelloPrint, die was vorige week bij ons. En die zei ook, ik heb altijd mijn organigram voor mijn neus liggen. Hè, dus ik ben altijd bezig met de organisatiestructuur.
Ja.
Van wie, wat, in welke vorm, in welke constructie. En ik geloof dus heel erg in Eckhart Notes. Ik heb vast met die celstructuur, alhoewel wij die splitsing wel wat sneller doen. Dus we proberen juist het voordeel van een kleine organisatie en de nadelen van een grote organisatie te vermijden.
Ja.
Door het elke keer op te splitsen in kleinere teams. Dus dat en dat kan in theorie kan het natuurlijk altijd makkelijker dan in de praktijk.
Dat is weer barstig.
Ja.
Ja, ja. Ik ken het boek. Ik ken ook organisaties die zo werken. En als ze dan boven de 400 mensen komen, dan zie ik toch ook alweer heel veel keerzijdes van dat soort die structuur.
Ja.
Qua brand.
Ja.
Dan krijg je een onderdeel die zegt van ja, maar we hebben één website en waar komen wij dan in die website voor?
Ja.
Of we willen nu landingspagina, ja, moet via het hoofdkantoor. En dan heb je toch nog bepaalde dingen die centraal geregeld worden.
Ja.
Maar ja, het optimum gaan we niet vinden. Ik geloof dat Winston Churchill ook over politiek zei, toch? Een democratie is de slechtste manier om een land te leiden, maar wel beter dan de rest.
Ik had er
zoiets had hij.
Precies dit vanochtend toen ik hier naar binnen liep nog met Gijs ook over. En dat is, wij doen dus best wel veel dingen democratisch. Hè? Het samen bedenken van die core values, het input verzamelen voor die strategie. En eigenlijk is dat best wel mooi. Je ziet bijvoorbeeld in bepaalde dictaturen dat je eigenlijk veel harder kunt voortbewegen.
Ja. Ja.
En ik geloof dat je dat in organisaties, politiek en organisaties verschillen wat dat betreft ook niet zo gek van elkaar. Ik denk dat dat ook zo is. Alleen wel op maar een aantal metrics. Hè? Dus, dus het heel hard gaan op een bepaald metric heeft misschien ook weer meer nadelige gevolgen op andere vlakken.
Ja.
En ik denk dat dat in een democratie zich iets meer uitbalanceert.
Ja.
En dat dat ook wel mijn voorkeur heeft. Om in plaats van als...
Nou ja, totalitaire regimes die stoppen allemaal. En democratie houdt het tot op heden nog vol.
Ja.
Maar het is een kwetsbaar systeem. Dat is het eigenlijk.
Zeker.
Ja.
En traag soms.
En traag. Ik stel altijd twee vragen aan het eind van het gesprek. Waarin ik zeg van, als alle billboards in Nederland van Bart zijn, wat zou jij dan tegen het land willen zeggen? Wat zou je erop zetten?
Dat is een goede vraag. Ik denk iets in de trant van, ik schiet er nou van allerlei dingen door mijn hoofd. Maar het eerste wat in me opkomt eigenlijk is iets, doe iets nuttigs met je talent. Ja, dus wat ik leuk vind aan deze podcast, dat we het eigenlijk heel weinig over Sprints en Sneakers als werk gehad. Dat vind ik ook altijd, want dat heb ik de hele dag al eigenlijk over. Het growth hacking, marketing, et cetera. Een van de dingen die we daarnaast doen is eigenlijk nog het een van de ambities die ik... We merkten bij een aantal van onze klantenpartners dat zodra je aan die groeikant gaat sleutelen, dat vaak ook een mensenvraag komt. Hè, we een toptalent hebben. Dus we doen iets ernaast, dat noemen we dan een beetje talent hacking. En eigenlijk wil ik toptalenten bij... De techbedrijven of de organisaties die weinig positief bijdragen wegtrekken en die een purposevolle positie geven, zinvol werk.
Ja.
En ik hoop eigenlijk dat heel veel mensen daar meer over na gaan denken. En dat kan misschien ook binnen hun huidige werkomgeving, maar dat ze eens een keer een balletje opgooien. Zo van, hey, ook wij kunnen als persoon, of maar ook een ondernemersorganisatie die heeft een mechanisme om iets bij te dragen. Dat kan op kleinere schaal, iets grotere schaal, maar als we allemaal nou een beetje iets bijdragen, dan gaan we volgens mij met elkaar de goede richting uit.
Ja,
en dat
mooi.
Kan dus, je hebt de, hoe heet dit, platform ook alweer, iets met gevers. Je kan een deel van je tijd doneren, hè? Je talent in tijd doneren op zo'n platform om dan iets goeds te doen. Je kunt denk ik binnen je huidige werkomgeving een keer een balletje opgooien van moeten we niet kerststukjes rondbrengen bij eenzame ouderen, wat wij bijvoorbeeld doen. Ja. Of het is echt niet zo ingewikkeld. Maar doe iets
nuttigs met je talent.
Ja.
Ik vind het wel mooi. Ik ben nu een luisterboek aan het luisteren van Arnold Schwarzenegger.
Hmm.
Dat heet Be Useful.
En dat
komt eigenlijk heel erg overeen met wat jij nu zegt.
Ja.
Ja, doe iets nuttigs.
Ja.
Wees van nut.
Ja.
Mooi. Trouwens, een heel leuk boek om te luisteren, omdat hij het zelf heeft ingesproken. En zijn accent is natuurlijk briljant.
Ja, 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 ja.
Dus je luistert gewoon naar de Terminator, maar nu over zelfontwikkeling.
Ja. Get to the chopper.
Nou, weet je wat ik leuk vind? Een thema van de afgelopen maanden in mijn leven is don't be judgmental. Hè? Dus probeer gewoon iedereen te nemen en te ontvangen en niet meteen een oordeel te hebben. Dat is heel bevrijdigend.
Mm.
Begon met Marco Kroon, die ik in de podcast heb geïnterviewd over zijn verhaal.
Ja.
Nadat ik hem dat verhaal ergens had horen vertellen, dat ik dacht van oeh man, ik had ook al op basis van al die krantenkoppen een beeld.
Ja.
Op zijn minst een beeld.
Ja.
Nog even los van een oordeel, maar die dat weet ik niet zo goed. En bij Arnold Schwarzenegger had ik dat ook. Briljante vent, hele slimme man. Die heel erg over dingen heeft nagedacht. Dus ik vind het een mooie. Doe iets nuttigs met je talent.
Ja.
Laatste vraag. Wat inspireert jou? Hè? Is er een boek? Is er een serie? Is er een documentaire? Is er een spreker? Is er iemand die een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan jouw ontwikkeling?
Ja, ik hoop niet dat het een cliché antwoord is, maar ik leer ontzettend veel van Marvin Lynn.
Ja.
Ook zakelijk gezien, want zij zit in een heel ander werkveld. Ze werkt bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Wauw.
Dus totaal ander werk, totaal andere. Zij snapt de commerciële wereld ook niet zo goed.
Nee.
En dat geeft mij zo ontzettend veel inzichten, dat als ik iets tegen haar aanhoud, dan komt ze met zulke verfrissende visies.
Wow.
Omdat zij het hele commerciële stuk negeert.
Ja.
En mij op die manier, en ze is ook een totaal ander type dan ik, dus enorm kan inspireren, zeg maar, om het op een andere manier te bekijken. Je hebt het over dat judgmental. Dus ENTJ is mijn profiel. Als mensen die profielcodes kennen, er zit dat judging zit er ook in. Dus ik zou ook heel graag willen kennis maken en willen leren van jou hoe jij dat doet. Want het is, dat is wel ook voor mij iets waar ik me heel erg bewust van moet zijn. Is dat, dat het überhaupt, denk ik, mensen met oordelen. Maar voor mij is mijn vriendin wel een inspiratiebron om dingen tegenaan te houden en van te leren.
Ja. Want, mooi.
Ja, ze heeft daar een compleet andere kijk op die verfrissend kan zijn. Dus ik zou ook mensen willen uitnodigen om dat eens hoogbegaafde kinderen of gewoon mensen in een totaal ander veld, gewoon daar dingen tegenaan te halen.
Ja, toch?
Ja.
Dat is leuk dat je dat zegt. We hebben in de Storyband workshops hebben we heel vaak meerdere businessen bij elkaar zitten. We hebben binnenkort weer eentje met 20 ondernemers. En die zitten allemaal in een ander werkveld.
Ja.
En die mixen we ook nog eens een keertje in groepjes. En dan zie je dat als een van de hoogtepunten wordt beschouwd van die tweedaagse. Dat mensen zeggen, ja, ik heb feedback gehad van iemand die mijn business helemaal niet kent. En er zo fris naar kon kijken, dat ik gewoon zeg van, wow, wat heb ik een blinde vlek. Wat heb ik hier een winst te behalen.
Ja.
Leuk, hè? Dat is mooi.
Ja, want vaak zit je ook in je eigen wereld, in je eigen patronen. En als je dan een keer helemaal daarbuiten treedt, dan kun je soms tot inzichten komen die helemaal niet voor de hand lagen. Maar die je dan toch op die manier gaat doen.
Ja.
En dat ik moet bijvoorbeeld denken aan Tesla, die laadstekker natuurlijk achter het achterlicht heeft gemaakt. Weet je wel? In plaats van zo'n vakje voor het tanken, wat elke auto in principe altijd gehad heeft. Ja, dat als je altijd maar blijft denken vanuit dat laadklepje wat er moet zijn, ja, dan zul je ook altijd een andere vorm of dat blijven doen. Maar je kunt ook een keer vanuit een andere invalshoek iets compleet nieuws bedenken. Ja. Dus
volgens mij is zeg maar de crux niet om niet judgmental te zijn. Hè? Dus zeg maar, je brein kan niet een niet-opdracht volgen. Maar meer nieuwsgierig is denk ik dan het tegenovergestelde van judgmental in mijn beleving.
Ja.
Dat op het moment dat ik iemand zie lopen op straat en ik heb een oordeel over hoe iemand eruit ziet of whatever, dan blokkeer ik mijn eigen mind tot het ontvangen van nieuwe informatie die misschien wel eens heel nuttig kan zijn.
Ja.
Ik denk dat we allemaal wel het voorbeeld kennen van de autoverkoper die iemand binnen ziet komen die er als een arme sloeber uitziet en van plan was om een auto te kopen, maar hem niet kocht omdat die man hem als een hond behandelde.
Ja.
En dat is eigenlijk de kans die we mislopen door gewoon lekker nieuwsgierig in het leven te staan. Dat is het, denk ik. En ik ben er absoluut niet goed in, hoor. Ik zeg niet van, het is juist een thema in mijn leven, omdat ik zie van, nee, maar daar heb ik winst te behalen.
Ja.
En het is heel bevrijdend om eens een keer geen mening te hebben en er gewoon open in te gaan. Dus ik ben net zo goed een leerling daarin.
Ja, het leuke wat ik nog als laatste ook wil zeggen, of wat je zegt, is het nieuwsgierig zijn, is dat ik heb ook bedacht dat zeg maar elke interactie die wij hebben als organisatie zijnde. En het maakt niet uit of de Jumbo bezorger die we koffie geven of een blikje mee voor onderweg. Of de vrouw met de hond die door de buurt loopt, waar ik dan even een praatje mee maak. En dat dan 6 maanden later haar dochter bij ons komt stage lopen. Elke interactie is eigenlijk een kans om misschien wel iets nieuws te leren van iemand anders.
Mm.
En vaak de ondernemer natuurlijk druk. Maar je moet ook een soort van, iemand heeft me ooit verteld, een soort landingsbaan voor geluk creëren.
Ja, ja.
En dat creëer je niet als je alleen maar altijd met dezelfde mensen. Af en toe moet je ook even daarbuiten een interactie zoeken met iemand. En ik ben sowieso gek op mensen in allerlei. Als die gasten aan het werk zijn bij ons in de straat nu bijvoorbeeld, even een praatje maken, of een bakje koffie bieden.
Leuk, hè?
Je weet nooit waar het toe leidt. En het is altijd interessant om een verhaal te horen. En ik denk daar juist dat daar hele mooie dingen uit kunnen komen. Misschien ook wel de dingen die je totaal niet had verwacht, om een keer doet wat je nog niet deed.
Ja, 100%. Ja, heel leuk. Heel leuk. Het schiet mij te binnen dat we gisteren was ik 12 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd.
En we gingen, dank je, we gingen uit eten met z'n tweetjes. En de baby uiteraard, die uiteindelijk stil was. Het was nog even spannend of we het hoofdgerecht zouden halen. Maar het werd toch romantisch.
Mooi.
En we zaten daar. En toen zei Liz van, ik zag iets langskomen online. En dat team kreeg een hospitality training. Dus zeg maar, dat was de eerste training die ze kregen in dat nieuwe bedrijf. En dat was bij My Jewelry. Die, die Sharon heet zij, geloof ik. Hè? Die de Nederlandse ondernemer die Majuli heeft opgericht. En die ging hospitality. Dus voor de mensen in de winkel, hoe ben je nou gastvrij?
Ja.
En ik zeg, Liz, wat geniaal. Want hier komen mensen bloemen brengen voor de podcastgasten. Dan komt er weer iemand catering brengen. De telefoon gaat. We hebben die interacties waar je net op doelt. Hè? Dus ik zei tegen Liz, ja, wie kunnen we daarvoor inhuren om die hospitality training te geven? Ze zei, nou, dat ga ik zelf doen. Ik ga gewoon een training maken. Want dat is wel echt typisch Liz. Weet je, daar staat ze echt onbekend.
Ja.
Dat als wij een verjaardag hebben, dan zeggen mensen altijd van, hoe heb je het weer gemaakt? En hoe heb je het gedaan? En die leeft zich dan helemaal uit.
Ja.
Kan ik echt jaloers op zijn, hoor. Dat is echt haar talent. Maar dat hoor ik bij jou dus eigenlijk ook. Interacties. Hoe kunnen we dat magic maken?
Waardevol, ja.
En ik vind het echt gaaf. Vind ik echt mooi. Ja.
Nou, ik weet ook wie ik moet gaan bellen straks om bij ons een keer een workshop
te komen doen. Ik weet niet of het haar nieuw businessmodel wordt, maar daar ligt wel een passie vanuit haar horecaervaring.
Nou ja, dat is geniaal. En ik denk dat heel veel organisaties, kijk naar Pieter Zwart, alles voor een glimlach. Ik denk dat heel veel organisaties daar goed aan doen om daar wat bewuster van te zijn. Hè? Ja. Dus hoe neem je de telefoon op met de klant? Hoe rapporteer je? Hoe start je een meeting? Je kunt het ook leuk proberen te maken en de magische moment creëren zelf. Ja.
Nou, en dat is ook wel een goede reminder voor ons allemaal. Gisteren zei een medewerker tegen mij aan de telefoon van voordat ik een meeting met een prospect inging, die overigens klant is geworden. En zei, ga je er ook een beetje van genieten of zit je er alleen maar serieus in? En hij had zo gelijk, want dan zit ik soms in een soort drive mode van ondernemen.
Ja.
En, oh, wat goed. Wat tof dat een medewerker van mij gewoon durft te zeggen tegen me.
Ja.
Van, hey, ontspan. Geniet er ook van, hè? Geweldig. Zoiets zei hij, weet
geweldig.
Je wel. Het resette me en het was 's avonds, weet je, als ik heb meestal met Liz, als we 's avonds in bed liggen, waar ben je dankbaar voor? Dan was dat gewoon zo'n klein momentje waar ik echt dankbaar voor ben. Dan ga ik hem straks nog wel even zeggen trouwens, anders weet hij het niet. Dat is toch mooi?
Ja. Ja. Ik heb ooit iemand in mijn podcast gehad, nee, niet in mijn podcast, bij onze presentatie, Mathieu Graham. Die heeft met zijn kinderen Le Moment Magique, dat is een Belg. Elke avond sluit hij met zijn kinderen de dag af met een magisch moment dat ze hebben meegemaakt die dag. Fantastisch.
Wow.
Le Moment Magique.
Gaaf.
Ja, echt inspirerend.
Ja, mooi.
Dus,
nou, ik kan nog uren met je doorpraten. Ja. Maar dit is er gewoon weer eentje voor in de boeken. Laten we het daar gewoon op houden, toch?
Ja, nou, super bedankt.
Wordt vond
weer wederom heel erg leuk. En fijn dat we geen script hadden of briefing. Nee. Maar dat we gewoon weer ergens beland zijn.
Ja, toch?
En wellicht, wie weet waar we de volgende keer gaan belanden. Ja. Dus super leuk. Dank je wel.
Als mensen met jou in contact willen komen, waar sturen ze heen?
Dat mag naar LinkedIn. Dat, als je me googelt, vind je me ook vast. Dat hoop ik in ieder geval. Want het is een beetje ons werk ook. Dat mag naar bart@sprintsandsneakers.com. Het maakt eigenlijk niet uit.
Nee, dus, top. Nou, we zetten alle contactgegevens in de show notes.
Super.
Onwijs bedankt voor je komst. En tot de volgende keer.
Dankjewel. Tot de volgende.
Ik hoop dat je genoten hebt van het interview met Bart Snijders, de oprichter van Sprints en Sneakers. Kijk ook even in de show notes voor de tips die hij heeft gegeven en de gegevens van hem en zijn bedrijf. Weet je een leuke gast voor onze podcast en luister je regelmatig? Zou je me dan een plezier willen doen? En stuur even een mailtje naar contact@storyband.nl en laat ons weten welke gast wij moeten uitnodigen. Wie weet hoor je hem of haar dan binnenkort in deze podcast. En luister je regelmatig? We horen namelijk heel vaak van mensen, ja, we luisteren regelmatig en onwijs inspirerend. Laat even een review achter op je favoriete platform. Laat iets achter, een berichtje, een 5-sterren review, wat dan ook. Want zo vinden ook andere ondernemers en managers en leidinggevenden deze podcast en kunnen wij blijven groeien en blijven inspireren. Hartelijk bedankt en tot volgende week.